RSM. Puls.
Beste luisteraar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Ja, de griep heerst hier ook op kantoor helaas. Misschien horen jullie het wel aan mijn stem. Excuses daarvoor, maar we gaan toch een poging wagen. Ik heb vandaag tegenover mij een bekende. Ik heb al een tijdje niet tegenover hem gezeten. Maar welkom terug, Murat, moet ik zeggen. Oh nee, dat moet ik niet zeggen, want je hebt vorige week nog een opname gedaan natuurlijk.
Dat klopt, ja, Jam. Meer naar jou, hè. Welkom back.
Dankjewel.
Ik ben ook een beetje verkouden. Ik hoop niet dat het te veel gaat belemmeren.
We gaan het vandaag over een leuk onderwerp hebben. Een onderwerp die we allebei heel leuk vinden. Het heeft te maken met blockchain en met tokens. Maar meer specifiek gaat het over real world assets. RWA's, laten we even nu zo noemen. En wat dat betekent voor de financiële wereld. Of wat het gaat betekenen voor de financiële wereld. Daar gaan we zo dieper op in. Maar, zoals iedere week. Wat is jouw verbazing van deze week?
Ik moet zeggen, Jam, de afgelopen week was best dynamisch. Er is heel veel gebeurd. Voornamelijk ten aanzien van de politiek is heel veel gebeurd. Maar er is toch wel één ding wat er bij mij uitsprong. En dat is dat er misschien weer 130 km per uur gereden mag worden.
Yay.
Er wordt veel over gepraat. En nou, toen las ik dat en toen dacht ik van, nou, ik rij ook wel eens met de auto over de snelwegen. Dus nou ja, weet je, als het tijd kan schelen, dan is het altijd wel mooi. Alleen als je dan het voorstel openslaat van de minister van Infrastructuur. Ja, als je dat voorstel openslaat, dan weet je niet of een echt voorstel is.
Bananensplit.
Nou, weet je, je mag op 4 plekken wordt gekeken of er 130 gereden mag gaan worden in de toekomst. Dus het moet overwogen worden nog. Het heeft te maken met stikstof. En in het voorstel staat dat er op 4 trajecten waarschijnlijk weer 130 gereden mag worden. Wat 66,5 kilometer in totaal is. Met een maximale tijdwinst als je op één dag over al die wegen rijdt. 11,3 minuten.
Serieus, het lijkt gewoon alsof Frans Bouwer hier met binnen kan komen met bananensplitten.
Ja, dus op 4 trajecten mag mogelijk 130 km per uur gereden worden. Eén van die trajecten is Lelystad Noord tot de Ketelburg bij Emmeloord.
Nou, dan moet je blij.
78 seconden tijdwinst, Jam.
Dit is gewoon een clownshow. We moeten gewoon klappen, als het ware. Wat is dit voor onzin?
Ja, ik weet niet. Het goede nieuws is dat er een tijdwinst is op het traject tussen Groningen en Den Haag. Een best wel druk traject. Het slechte nieuws is dat het 78 seconden is.
Ik kan me nog herinneren dat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, die Matt Leender, is dat toch van de PVV?
Ja, dat klopt.
Ik weet nog dat hij zo vaak in Kamerdebatten zei van 140, 140, we gaan 140 rijden. En nu gaan we dus onderzoeken of we wellicht op 4 kleine trajectjes 130 mogen rijden.
Ja, misschien wellicht als we diep in de wet kijken en flink gaan polderen, dan zou het een mogelijk kunnen zijn dat wij 130 mogen gaan rijden op 4 trajecten waar we dan een tijdwinst hebben van 11 minuten.
Jezus, ja, je bent net zoals ik. Jij moet ook minimaal 1,5 uur heen en minimaal 1,5 uur terugrijden. Ja, die 130 is toch wel echt een dingetje. Althans voor mij. Nee, het zit me dwars. Het zit me echt dwars.
Ja, zit
me dwars. Oké. Genoeg hierover. Je hoort het wel, het zit me ook diep. Maar we gaan naar real world assets.
Ja, een serieus onderwerp. Een echt serieus onderwerp.
Ja, geef ons even een toelichting. Wat zijn real world assets en waarom? Hè, want jij zei, dit kan wel aanzienlijk impact hebben voor de financiële wereld. Waarom denk je dat?
Nou, dat zijn niet alleen mijn opvattingen. Dat zijn ook opvattingen van giganten zoals BlackRock, Fidelity en JP Morgan. Die er ook zo naar kijken. Ik denk eerst even een korte referentiekader. Is in verschillende rapporten wordt vermeld dat het grootste deel van de rijkdom van de wereld momenteel opgesloten zit in illiquide activa. En er wordt voorspeld dat tegen 2030 de totale omvang van illiquide activa, met inbegrip van vastgoed en natuurlijke hulpbronnen, 16 biljoen zou zijn. Dat is in het Engels 16 trillion. Hè?
Dus, 12 nullen.
Ja. En RWA's beloven dit op te lossen. Nou, een RWA, oftewel een real world asset, zijn digitale tokens die traditionele financiële activa vertegenwoordigen En ze kunnen potentieel elk soort activum vertegenwoordigen. Nou, daar ga ik aan jou vragen van, hoe zit dat dan? Dat heet tokeniseren. Maar eerst even elk soort activum, wat houdt dat dan in? Je zou kunnen denken aan aandelen, aan grondstoffen, onroerend goed, kunst, auteursrechten zoals IP. En deze trend wordt door de markt gezien als een belangrijke groeimotor voor blockchain in de nabije toekomst. Sterker nog, dit zouden de instrumenten kunnen zijn die financiële instellingen steeds meer ertoe zetten om blockchain technologie te gaan gebruiken in hun bedrijfsvoering. Als je gaat kijken tot op heden, we zitten nu in oktober 2024, zijn RWA's al een gevestigde realiteit. Er zijn bijvoorbeeld een hoop projecten die werken met getokeniseerde staatsobligaties van Amerika. We kennen het allebei, Ondo Finance onder andere. Maar er zijn ook bepaalde soorten activa die de waarde vertegenwoordigen van fiat valuta. Denk aan stablecoins, USDT, USDC. Wat voor de luisteraar een token is die de waarde vertegenwoordigt van een dollar of van een euro of ja, wat voor stablecoin je hebt. Maar er zijn ook nog RWA's die in hun beginfase zitten. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed. Daar worden stappen in gemaakt. Private schulden, grondstoffen. Denk aan olie of aan goud. Edelmetalen, daar heb je ook RWA's van. Dus even kort voor de luisteraar. Een RWA is eigenlijk gewoon een token die de waarde van een financieel product, instrument of activum vertegenwoordigt. En dat wordt gedaan op de blockchain. Dus eigenlijk is het grensoverschrijdend. En het is ook een stuk toegankelijker dan een account aanmaken bij een BlackRock of een andere asset manager. En het is ook een stuk transparanter. Maar goed, ik denk dat jij de perfecte persoon bent om deze vraag aan te stellen, Jam. Van, nou, ik heb het dan over tokens en tokeniseren en blockchains. Kun je de luisteraar dan meenemen wat dit dan precies inhoudt?
Ja, tuurlijk. Tokeniseren heeft natuurlijk verschillende mogelijkheden om te kunnen uitleggen eigenlijk, afhankelijk van de context. Maar in deze context is het eigenlijk, zoals jij al deels de suggestie deed, wat je doet eigenlijk, je zet eigendom van een echt goed activa, dus het kan zijn vastgoed of aandelen, kunst, een dure fles wijn, je kan zo gek niet maken, concertkaartjes. Dus een echt goed uit de echte wereld, real world assets, die zet je om in een digitale token. En dat is, wij noemen het token, maar het is eigenlijk een transactie die plaatsvindt op de achtergrond. En die wordt dan vastgelegd op een blockchain. Het mooie van een blockchain is, elke transactie die op een blockchain geverifieerd is, die is daarna onweerlegbaar. Dus je kan die niet meer veranderen. Het is gewoon voor de rest van de geschiedenis onveranderbaar. Ja. En dat is het mooie, want daarvoor hebben wij nu natuurlijk notarissen. He, als je een eigendom overdraagt of een BV opzet of zo, dan wordt dat gewoon vastgelegd in de registers van de notaris. En de blockchain die is de digitale variant van de notaris. Nou, elk van die tokens, elk van die transacties vertegenwoordigt dan een deel van de waarde of het eigendomsrecht van die real world asset. En dit maakt het gewoon veel eenvoudiger om dit soort activa te verhandelen of in kleinere delen op te splitsen. Daar ga ik zo nog dieper op in, denk ik. Maar dat wordt dan fractionalisatie genoemd. Je kan dus een heel groot huis, daarvan kan je al aandeelhouder worden. Omdat je het gewoon in bij wijze van miljoen stukjes kan opdelen. En zo kan meegenieten van eventuele waardestijgingen of dat soort zaken. Ja. Dat is mogelijk doordat we het gaan digitaliseren.
Ja, dus je digitaliseert eigenlijk iets op een blockchain en daarmee kan je de waarde en
de eigendomsrechten.
En de eigendomsrechten inderdaad over het verplaatsen van die waarde neerleggen bij de tokenhouder.
Exact.
Ja. Oké. Nou dat is helder. Ik denk wat ook belangrijk is, want wanneer we het hebben over blockchain en wanneer we het hebben over tokens en cryptovaluta's, dan merk ik dat er toch nog wel veel sceptici zijn en mensen die sceptisch zijn over deze ontwikkelingen. Maar toch wil ik de luisteraar even meegeven dat traditionele financiële giganten zoals BlackRock, Fidelity en JP Morgan actief aan het uitbreiden zijn in deze ruimte. Het concept RWA is geleidelijk verschoven van de marge naar de mainstream en het trekt steeds meer aandacht. Onlangs lanceerde de Hong Kong Monetary Authority de Ensemble Sandbox, hè, om instellingen te ondersteunen en te experimenteren met RWA tokenisaties. Het testen en ontwikkelen van de blockchain gebaseerde innovatieve oplossingen is iets wat zij hebben onderschreven. En dit is toch een duidelijk signaal dat RWA tokenisatie een belangrijke trend zal worden in toekomstige financiële markten. Wat belangrijk is in deze podcast is dat wij de opkomst eigenlijk gaan uitleggen. We gaan kijken naar welke wetgeving hieromheen zit. Hè? En we gaan uiteindelijk ook onze opinie delen over nou, wat is dan de waardepropositie daarvan en wat is de totaal adresseerbare markt hiervoor. Want Jem en ik, wij zijn firm believers in deze ontwikkeling. Maar even terug, Jem, want we hebben nou uitgelegd wat RWA's inhouden. We hebben uitgelegd wat de tokenisatie inhoudt. Nu weet ik dat er ook allerlei wetgeving is rondom crypto, onder andere de MiCA. Dit is iets waar deze partijen op moeten gaan letten. Zou jij ons mee kunnen nemen in wat dat dan precies gaat inhouden voor partijen die zich hiermee willen gaan bezighouden?
Ja, tuurlijk. MiCA die is in 2023 aangenomen, de Markets and Crypto Assets Regulation. En zonder al te diep daarop in te duiken, heeft natuurlijk MiCA het doel om voornamelijk consumenten te beschermen of beleggers. Dit betekent dat bijvoorbeeld jij en ik als handelaren op een platform zeker moeten zijn dat wanneer wij een stukje eigendom aanschaffen, dat het gewoon volledig in beheer is en dat alle data klopt. Hè, daar zorgt MiCA voor, dus al die mensen die dit soort tokens verhandelbaar maken, die moeten daarvoor zorgen. Anderzijds zijn deze partijen die dit mogelijk maken ook verplicht om vergunningen te behalen als het ware bij de DNB. De AFM ziet ook op toezicht hierop. Dus er zijn al verschillende autoriteiten bezig met het toezicht houden van dit soort cryptoactiva. Nogmaals, ik kan niet best wel diep op ingaan, maar ik wil eigenlijk gelijk ingaan op wat het belangrijkste is. In de MiCA staat een specifiek punt genoemd over asset referentiële tokens, ART, asset reference tokens. Jij benoemde in het begin ook al die stablecoins. Hè? Dat zijn ook ART's, asset reference tokens, omdat zij de asset, de dollar, $1, referentiëren. En altijd die waarde vertegenwoordigen als het ware.
Met een ander activum.
Exact.
Ja.
In dit geval met real world assets. Precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Het is een referentie naar een echte wereld activa. Dus die token reflecteert de waarde van die real world asset.
Ja, dus als ik mijn huis bijvoorbeeld wil tokeniseren in 100 tokens. En ik breng die tokens uit op de markt. Dan moet ik me houden aan de provisies van de MiCA ten aanzien van
ART.
Exact.
Ja. En dat is ook aan het begin waren veel cryptopartijen die waren neerkijkend naar MiCA. Maar er gaan nu wel deuren open. Omdat je nu eigenlijk op de Europese markt binnen korte termijn volledig veilig gefractionaliseerde eigendom kunt kopen. Ja. Stel, je wilt de Bijenkorf van Amsterdam komt te koop te staan. De eigenaar die fractionaliseert het gebouw in miljoenen stukjes, dan kan jij je best eigenaar worden, omdat met deze wetgeving de eigenaar van het pand en ook de aanbieder van die tokens moet zorgen dat de consument altijd beschermd is en transparant moet zijn en documenten moet aanleveren over de gebreken en wat dan ook. Dus net zoals in de traditionele markten zien wij dus nu dat je op een vereenvoudigde manier, een digitale manier, heel snel eigenaar kan worden van ja, activa, waar je voorheen eigenlijk geen kans toe had.
Ja, wat wel belangrijk is hier, is met het oog op onderscheid tussen financiële instrumenten en cryptoactiva onder de MiCA, zoals je net terecht aanstelde, Jem, is deze kwestie iets problematischer wanneer we gaan kijken over MiFID 2. Want in MiFID 2, de Markets in Financial Instruments Directive, Second Amendment, is er geen uniforme definitie voor alle soorten financiële instrumenten. Terwijl we net aangaven dat financiële instrumenten eigenlijk allemaal onderhevig kunnen zijn aan tokeniseren in de vorm van een RWA. En het concept van een financieel instrument zelf wordt afgebakend in de lijst van instrumenten die worden opgesomd in de bijlagen bij de MiFID II. En in plaats van door een afzonderlijk reeks voorwaarden en criteria, is er ook nog jurisprudentie die zich in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de VS waar je de Howey-test hebt, in Europa nog niet bezighoudt met het probleem van de aard van financiële instrumenten. Eigenlijk wat ik hier zeg voor de niet juridisch onderlegde personen is dat financiële instrumenten heel breed zijn. Hè, je kan een derivaat hebben, je kan een collectieve investeringsmiddel hebben. Je kan carbon credits hebben of je kan een huis tokeniseren. Het heeft een ontzettend grote rijkwijde. Maar waar het dan precies onder gaat vallen en wat die RWA dan precies is, nou, dat wordt dan wel vrij lastig te onderschrijven in die MiFID II als het niet aan de MiCA-verordening voldoet. Dus ik verwacht daar, verwacht ik wel bij financiële instellingen toch wel enige vorm van denkwerk.
Ja. Oké. Nou, laten we even het juridisch voor waar het is. Mochten wij vragen over ontvangen, dan gaan we natuurlijk gerust een keer dieper in op MiCA. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de waardepropositie. Hè?
Ja.
We hebben het al natuurlijk door het gesprek heen lichtelijk benoemd. Maar misschien even goed dat we nog een keer even aanstippen waar nou echt de meerwaarde van real world assets in liggen.
Ik denk dat de waardepropositie van RWA's uiteindelijk samengevat kunnen worden in drie belangrijke voordelen. Ik denk het eerste belangrijke voordeel is fractioneel eigendom. Het tweede voordeel is verhoogde liquiditeit. En het derde voordeel is kostenbesparing door efficiëntie. En deze voordelen zijn niet alleen relevant voor beleggers, maar ook voor bedrijven, voor marktplaatsen en zelfs overheden die waarde en eigendom willen vastleggen en beheren in een nieuwe digitale economie. Zoals ik net al benoemde met Hongkong. Maar goed, laten we even door deze details gaan. Als we het hebben over fractioneel eigendom, dan hebben we het over activa toegankelijk maken voor iedereen. Een van de meest transformerende aspecten van RWA-tokenisatie is het concept van fractioneel eigendom. Dus traditionele activa-klassen zoals vastgoed of kunstwerken vereisten vaak enorme kapitaalinvesteringen, waardoor de toegang beperkt bleef tot zeer vermogende individuen of institutionele beleggers. Tokenisatie maakt het echter mogelijk om deze activa op te splitsen in kleinere delen, dus die elk als één token kunnen worden verhandeld. Dit maakt activa toegankelijk voor een brede groep beleggers, ongeacht hun kapitaalomvang. Voorbeeld is dan bijvoorbeeld dat je, zoals Jem net zei, een pand van de Bijenkorf wat 10 miljoen euro zou moeten kosten, kunnen investeerders via tokenisatie een klein deel van het pand bezitten door bijvoorbeeld 0,1% van het eigendom middels tokens te kopen. Ja, dus stelt dat er dan een miljard tokens uitgebracht zijn. Dit betekent dan dat een belegger met een klein budget kan investeren in grote kapitaalintensieve markten. Nou, wat de gevolgen daar dan van zullen zijn, is dat je bijvoorbeeld een lagere toetredingsdrempel hebt, meer diversificatie, een bredere scala aan investeringsmogelijkheden. Tweede punt is verhoogde liquiditeit. Dus illiquide activa omzetten in verhandelbare producten. Zoals ik in het begin aangaf, heb je te maken met onroerend goed of met kunst. En deze zijn van nature illiquide. Wat betekent dat? Het is lastig om zo'n goed snel om te zetten in directe cash. Hè? Dus dat omzetten in directe cash, dat kost ook ontzettend veel geld. Je moet naar de notaris, je moet met een bank, je moet met een makelaar moet je in gesprek gaan. En dit kan leiden tot snel verlies als je iets snel moet verkopen. Nou, een van de grootste voordelen van tokenisatie is dat illiquide activa kan omzetten in liquide activa, verhandelbare tokens, die gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht op secundaire markten. En ik weet dat ik lang aan het woord ben, Jem. Sorry daarvoor. Het laatste punt is ook wel een noemenswaardig punt. En dat is kostenbesparing en efficiëntie. En dit is echt wanneer je gaat kijken naar technologisch concept van de blockchain en smart contracts. Dus een van de meest aantrekkelijke aspecten van blockchain technologie is het vermogen om kosten te verlagen en processen te stroomlijnen. En dit kan je doen door het gebruik van blockchain en smart contracts. Je neemt tussenpersonen in traditionele transacties, die neem je weg. En er worden veel van juridische administratieve taken geautomatiseerd. Dit resulteert in gewoon kostenbesparing, kortweg gezegd. Maar ook verhoogde efficiëntie voor beleggers en bedrijven. Nou, voor de luisteraar die dit nou allemaal hoort en denkt van, goh, waar heeft hij het allemaal over? We hebben in een vorige aflevering, samen met jou, Jam, hadden we uitgelegd hoe deze technologie nou werkt. Dus daar zou ik graag naar terug willen refereren. En als laatste punt, wat ik niet in de opsomming heb meegenomen, maar wel noemenswaardig vind, is transparantie en veiligheid. Je zei het al, alles kun je terugzien en je kan niets weerleggen. En je kan het niet veranderen. Als de koop heeft plaatsgevonden, kan je het niet meer terugdraaien.
We hebben natuurlijk ook grote internationale fora's die inmiddels ook hierover beginnen te schrijven. Het meest bekende is eigenlijk de World Economic Forum, denk ik. En die is ook nog ingegaan op de Total Addressable Market. Dus hoe groot is de markt eigenlijk van real world assets? Is die aan het toenemen of aan het afnemen? Ingelezen in het rapport volgens mij. Wat waren daar de bevindingen?
Nou, de totaal adresseerbare markt, dat is een vorm van onderzoek voor investeerders. Hè, door te gaan kijken van wat behelst die markt nou, waar ik mij in wil gaan bevinden. En voor de tokenisatie van real world assets wordt door experts als enorm beschouwd. Hè, de voorspellingen dat de marktwaarde in de komende 10 jaar een enorme groei zal doormaken, wordt geschat op 10 tot 15 biljoen tegen het einde van dit decennium. En er zijn sterke argumenten dat deze cijfers zelfs onderschat zijn naarmate tokenisatie mainstream gaat worden. Dus voor vastgoed bijvoorbeeld, dat is een van de grootste activa klassen ter wereld. Het heeft een geschatte marktwaarde van 280 biljoen wereldwijd. Maar het is ook de meest illiquide markt. Waar eigendomsoverdrachten tijdrovend en kostbaar zijn. Nou, hier is gewoon een enorme marktpotentie. Je hebt bijvoorbeeld een wolkenkrabber in Manhattan met de waarde van $500 miljoen. Stel dat je dit tokeniseert in 500.000 tokens, waarvan elk $1000 waard is, kan je investeerders van over de hele wereld nu een klein deel van dit eigendom bezitten. Nou, het tijdperk van NFT's bijvoorbeeld voor kunst- en verzamelobjecten, wat ook een ontzettend illiquide markt is. Hè? Dit wordt geschat op ongeveer $65 miljard. Dus de opkomst van NFT's heeft laten zien dat de markt voor digitale kunst- en verzamelobjecten al enorme belangstellingen heeft getrokken. Als je zag bijvoorbeeld met de vorige bullrun in 2021, had je platformen zoals OpenSea en Rarible, waar miljarden transacties verwerkt werden voor digitale kunstwerken. Hè? En nog een nieuw ding waar nu heel veel ontwikkelingen in zijn, dat zijn financiële activa, hè? Obligaties, aandelen en geldmarkten bijvoorbeeld. De wereldwijde markten voor obligaties, aandelen en andere financiële activa vertegenwoordigen honderden biljoenen dollars aan waarde. Ik meen dat een rapport van het IMF geschat heeft dat de totale derivatenmarkt, obligaties, aandelen en geldmarkten in totaal 1,4 kwadriljoen dollar zijn. En een bijzonder aspect van tokenisatie binnen financiële markten is de mogelijkheid om geldinstrumenten zoals obligaties en derivaten te tokeniseren. Ondo Finance die doet dit bijvoorbeeld al en ze werken samen met BlackRock hiervoor. Dit biedt voordelen zoals snellere afwikkelingstijden, lagere transactiekosten, maar ook een hoger niveau van transparantie. En wat ook nog een belangrijke is, en dat is de brug die wij vaak slaan naar duurzaamheid, dat zijn bijvoorbeeld carbon credits. We hebben wel eens samengewerkt, ik zal de naam van het bedrijf niet noemen, maar we hebben wel eens gesprekken gehad met een bedrijf die carbon credits op de Ethereum blockchain draait. Dus zij hebben bijvoorbeeld dat ze bomen gaan planten en voor elke geplant boom maken ze een NFT aan, waarbij ze bij de eigenaar kunnen bewijzen dat de boom geplant is, hoe oud de boom is en hoeveel CO2 die boom uit de lucht haalt aan de hand van satellietdata. Nou, dit is een van de voordelen van tokens, want al deze data wat ik net noemde, kan vastgelegd worden op de blockchain. Waardoor je dus echt ziet dat als een bedrijf 1000 van deze tokens koopt, hoeveel tokens, hoeveel CO2 halen ze dan daadwerkelijk uit de lucht. Hè? Ik bedoel, nu wordt alles via de carbon credit markt gedaan. Maar dat is in Europa goed geregeld. Maar in de rest van de wereld is het een stuk minder goed geregeld. In Afrika, waar bijvoorbeeld heel veel bomen geplant worden voor carbon offsetting, is het heel lastig om te bewijzen van wie die bomen nou zijn. Omdat hun vastgoedregels omtrent perceelvastleggingen een stuk minder goed geregeld is dan hier in Europa. En als je dat transparant weet vast te leggen aan de hand van satellietbeelden op de blockchain, dan kan je het gewoon keihard bewijzen. Dus nou, kort is het totaal marktpotentieel van RWA's wordt geschat te zijn enorm. Dat is vanwege de punten die ik aan heb gehaakt. En nu, waarom ik specifiek hier zo enthousiast over ben, is omdat dit kansen biedt om sectoren te revolutioneren die jarenlang weinig innovatie hebben gekend. Vastgoed bijvoorbeeld is een sector die bijzonder traag is geweest in het adopteren van nieuwe technologieën. Maar met tokenisatie kan hier gewoon een fundamentele verschuiving in plaatsvinden in de manier waarop onroerend goed wordt gekocht en verkocht en gefinancierd. Maar ook zijn er weer nieuwe mogelijkheden ten aanzien van CO2-rechten. Iets waar we nu heel lang tegenaan lopen van hoe moeten we dat nou met de hele wereld gaan regelen. Nou, ik denk dat hier wel een oplossing in zit. Hoe ik denk dat de toekomst gaat lopen hierin is een beetje lastig om te zeggen. Ik denk dat de adoptie van tokenisatie waarschijnlijk in fase gaat verlopen waarbij eerste institutionele spelers betrokken zullen raken. Ik denk dat BlackRock en Fidelity hier de voorloper in gaan worden, want zij hebben al een signaal afgegeven aan een bredere markt. Maar naarmate de infrastructuur zich verder ontwikkelt en regelgevende obstakels worden weggenomen, zullen ook kleinere beleggers en bedrijven die waarschijnlijk, zich hier waarschijnlijk bij aansluiten. En in de komende 5 tot 10 jaar zal tokenisatie zich ook steeds meer mainstream gaan ontwikkelen met de opkomst van nieuwe marktplaatsen en financiële producten die we net noemden, die in deze markt steeds meer aangeboden gaan worden. En ik denk ook dat dit wereldwijd een belangrijke adoptie gaat worden. Want wat we ook hebben gemist in deze wereld als het gaat om de financiële sector is interoperabiliteit met verschillende landen.
Dankjewel Murad. Het mogen duidelijk zijn dat deze technologieën daadwerkelijk groot impact gaan hebben op de financiële wereld. Ik zelf denk ook, ik deel je mening. Alleen al het feit dat gewoon veel meer mensen, dus iedereen op de wereld eigenlijk met beperkte middelen en slechts een internetconnectie nu mee kan gaan in die waardecreatie en die waardestijging van Activa. Voor nu, we hebben nu bijna een half uur gepraat. Ik denk dat we een goede introductie hebben gegeven over wat het betekent en wat het is. Heb jij nog laatste afsluitende woorden?
Nou, ik heb zeker laatste afsluitende woorden. Ik zal het kort houden. Beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Alsjeblieft, vergeet niet een like achter te laten en te abonneren op ons kanaal. Luister je op Spotify of op Apple Podcast, vergeet ons dan niet te volgen en een beoordeling achter te laten. Wij maken allerlei afleveringen omtrent onderwerpen die duurzaamheid, internationale handel, digitalisering, de financiële wereld en strategische kwesties raken. Ik hoop jullie snel terug te zien in de volgende aflevering. En ontzettend bedankt voor je bijdrage, Jim.
Jij bedankt, Murad. En de luisteraars bedankt. En tot de volgende keer.
Tot snel.
Hoi.